Nou, ik was er dus op die verjaardag door gefascineerd. En ik ben dat eigenlijk toch mijn hele leven gebleven, hoor. Dat wel, moet ik je eerlijk zeggen. En er is een moment geweest dat ik dacht, ritmeester, nou heb je het gemaakt. En dat was het moment dat Hachette samen met Thompson en Telefunken Decca in Duitsland een beeldplaat hebben ontwikkeld op basis van hetzelfde procedé.
Een beeldplaat op flexie?
Ja, ik heb ze hier. Ik moet
hier. Ja, je hebt ze meegenomen. Kijk. Wacht even. Ja, ik heb hier een hele stapel. Ik zal ze even...
Dat is het iets groter formaat.
Ik heb begrepen, het snel stapeltje, de bovenste.
Deze mag je beet pakken, want daar is toch
die is al vergald.
Toen heeft Telefoon...
Ik moet het even omschrijven, denk ik. Want ja, het is radio, het ziet eruit als...
Heb je nog niet gezien?
Nee, nou, ik wist dat je beeldplaten gedaan, maar ik dacht dat het gewone plaat waren. Maar ik zie nu dat het is flexie.
Ook flexibel,
flexieplaatjes.
Ietsje groter dan een singeltje.
Met groeven?
Ja, ontzettend fijne groeven. Kijk maar, ze zijn waanzinnig fijn.
Het ziet er een beetje uit als vroeger zo'n floppy disk, als je dat openmaakt, maar dan een stuk groter.
Ja, dit is zo'n ding waarvan ik dan kom je op een rommelmarkt van de winkel en dan vind je dit. En dan begint mijn hart te bonken. En dan denk ik, wat is dit, weet je? Dit gaat hoe dan ook mee naar huis. Al vragen ze 200 gulden, dit ding gaat mee, hè. Maar leg eens uit, hoe werkt het? Want dit is dus...
Ja, moet ik dat uitleggen inderdaad? Nou, ze hadden toen een prachtig apparaat ontwikkeld, vergelijkbaar met een videorecorder. Het ziet er heel sophisticated uit, niet primitief, het ziet er keurig uit, strak, elektronisch apparaat. Dan was de truc, dan moest je dit karton... In dat apparaat... steken aan...
Nou, net zoals bij zo'n floppy disk zit hier en dan een bescherming
aan de knop
omheen.
Dat wilde zeggen dat rubberrolletjes sleuren dit dan uit de hoes. De plaat valt naar beneden, met de groef naar beneden. De afleesapparatuur is vergelijkbaar met een gewone pick-up arm. Maar dan als naald een klein diamantstofje. En draait dan. En op je scherm zie je in kleur een televisieprogramma van een minuut of 20.
Maar nu begrijp ik het nog niet. Want dat betekent dus, ze hebben dat apparaat tegelijk ontwikkeld met het procedé om die plaatjes te maken. Ja, dus je hebt, maar hoeveel van die apparaten zijn er dan gemaakt?
Niet veel, natuurlijk. Nee, maar ik denk een paar duizend.
Ja, dat verklaart want ook al het ging een succes ervan.
Ja, ze hebben een laatste wanhoopspoging gedaan op de... op de grote platenbeurs in Berlijn in 1975. Dat weet ik nog. Daar was ik ook. En toen dacht ik, ja, nu komen wij met een beeldplaat die op dezelfde manier gemaakt is. Ik bedoel, je moet dan de kostprijs stellen bij dit fabrikage, bij dit drukprocedé. Laten we zeggen een kwartje per stuk. Maar het publiek was er gewoon niet rijp voor.
Ik zat te denken, dit was halverwege de jaren 70.
75.
Dat was vroeg eigenlijk al.
Die werd gewoon 15 jaar te vroeg.
De Funk-Ausstellung. Je had om de beurt, ja, nou weet ik weer. Het heette in Duitsland de Funk-Ausstellung. En dan het volgende jaar was het in Amsterdam, in de Rai. En daar heette het de...
Virato.
Virato. Heel goed. Heel goed, Ronald, ja. Virato. Dat je had dus beurtelings de Virato in Amsterdam en de Funk-Ausstellung in Berlijn. En op de Funk-Ausstellung Berlijn van 1975 hebben zij gemaakt hele series van deze platen, onder andere een film van Polanski. En daar hebben ze miljoenen tegenaan gegooid, maar het publiek was niet rijp. Toen is het ongeveer acht jaren stil geweest. In die tussentijd heeft men de videocassette weten te ontwikkelen en toen...
Maar dit was dus eigenlijk een voorloper van de videocassette. Ja, ja. Ja, ja. Dat is toch heel bijzonder. Je kijkt naar iets wat het gewoon zijn tijd 10 jaar vooruit was.
Ja.
En wat is de kwaliteit van die
perfect.
Beeld?
Is het echt waar? Perfect is de, ja.
Ongelooflijk. Ik krijg echt een soort... Ik krijg zweet onder mijn oksels en denk ik, jeetje mina. Had ik mee kunnen maken. Dan kijk je naar de voetbalballetten.
Ja, dat is heel sensationeel. En dat, Dit ken jij zelfs niet. Hè?
Ik had echt gedacht dat het toch gewoon dat je een overstap had gemaakt naar een ander procedé. Maar ik begrijp nu pas dat het is hetzelfde procedé.
Het is hetzelfde procedé.
Alleen, nou, er zaten natuurlijk wel verschillen in, hoor. Het drukken van die de geluidsplaatjes ging zo. Boom, boom, boom. Dit is iets anders in zoverre. De batterij sluit. Boom. Blijft even in rust. En dan de volgende druk. Hè? Dus het is boom, boom, boom. Dus de fabricage gaat langzamer dan bij...
Nee, maar het is gewoon persen. Het is ook, dit is beelddrukken.
Beelddrukken, ja.
En zo zouden ook cd's gemaakt kunnen worden. Staat voor mij nog altijd als een paal boven water. Tuurlijk kan het zo.
Nee, op een flexieplaatje bedoel je.
Wat?
Op een flexieplaatje.
Ja hoor, absoluut. Flexie moet kunnen.
CD's. Moet kunnen.
Flexie-cd's. Ja,
ik neem nu een optie. Kan dat?
Alleen, ik ben ermee bezig geweest met dokter Anders Beaujean van Doc Data toen de tijd. Maar die ging van verkeerde principes uit. Ik zag direct al dat dat geen haalbare kaart was. Maar nu komt, als de geruchten juist zijn, nu is men in Duitsland bezig om een procedé te bedenken waar je cd's kunt maken, vergelijkbaar met de manier waarop ik de grammofoonplaatjes maakte.
Dus gewoon drukken ook?
Gewoon drukken, ja.
Dat apparaat om die grammofoonplaatjes te drukken, hoeveel kwamen er daar in een uur uit?
Grens had ik toch bij een flinke orde, zodat alles, de persen goed liepen en de temperaturen optimaal waren en zo. Moest je rekenen op zo'n 7.000, 8.000 per uur.
Oh, heel veel. Ja, ja.
En je kwam dus ik heb orders uitgevoerd voor die flexidis, als ze maar groot genoeg waren. Dan kwam je op kostprijzen van toen de tijd 15 cent, 14 cent, laten we zeggen in euro 5 euro of zo. 5 eurocent.
Ja. En dan kan je nog eens wat voor weggeven.
Ja, nou,
als fabrikant, bijvoorbeeld als reclameplaatje of zo.
Ja, natuurlijk. Dat werd ook in grote massa's bijgestoken in jeugdtijdschriften, in familietijdschriften. En ja. Zo maakten wij een reportage in Kopenhagen. Dat was een van de grappige dingen. Aan de vooravond van het huwelijk van die prinses Margarethe in Kopenhagen met die Franse prins, Henri de Montpezat. En hebben wij opname gemaakt in Kopenhagen in het Royal Hotel van dat echtpaar. Aan de vooravond van hun huwelijksreis, geloof ik. En een week daarna was in dat Deense jeugdblad, Burge, was een plaatje bijgesloten met dat gesprek in dat Deense, in dat Kopenhaagse restaurant. En dus een week daarna de reportage van het huwelijk en dat interview en zo als actualiteit in dat tijdschrift. Ja. Ik heb ook de openingsceremonie en de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Duitsland in 1972 in München gehad. Dat toen zijn immers die Israëli's vermoord. Dat had ook niemand kunnen bevroeden dat dat zou gebeuren. Dus we hebben de openingsspeech van Willy Daume en al die muziek en die stemming en zo. En de B-kant bevat de sluitingsceremonie. Dus allemaal in mineur en zo, met treurmuziek enzovoort.
Maar dankzij dat procedé kon je dat heel snel in grote aantallen maken.
Ja, dan moest je dus ontzettend snel zijn met het afmonteren in de studio. Het maken van de matrijzen.
Maar ik begrijp, dat deed je ook zelf. Dat afmonteren was je ook bij betrokken. Dat was iets waar jij, dit was zo'n project waar jij
mee... Nou, de matrijs heb ik altijd elders laten maken. Maar dat afmonteren in de studio, dat was dan vaak Sigro Studios aan het Ungerplein.
In Rotterdam.
Dat moest allemaal snel gebeuren. En dan moest, ja, als je wilt, kun je natuurlijk 2 dagen daarna al gaan persen. Dan, en dan moest het allemaal snel geperst worden naar de drukkerij, naar de binderij. En je kon het doen dat een week daarna de plaat met de actualiteit in de Panorama zat. Of in een Noors blad of in een Deens familieblad enzovoort.
Dat hele project van die beeldplaten, wat het dan niet geworden is, ben je daar erg bij ingeschoten?
Financieel? Ja. Nee, want de ontwikkelingen gingen buiten mij om. Ja. Alleen dacht ik, ja, met mijn bekende trucs om overal orders te vergaren, gaat het nu pas interessant worden. En voor je geestesoog zie je dan elke dag vrachtauto's met die dingen de deur uitrijden naar de klanten toe in Kopenhagen, in München, in Hamburg enzovoort. Ik denk, nou word ik echt een grote fabrikant. Maar het is helaas niet door. Nee. Er zijn er wel meer dingen niet door.